onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde, laten we deze godsdienstoefening aanvangen en voortzetten met het zingen van Psalm 54 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 54, de verzen 1, 3 en 4.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord uit het heilig evangelie van Lucas en daarvan het vierde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 4. En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde weder van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en at gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods Zoon zijt, zo zegt deze tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u alle macht en heerlijkheid derzelver koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wien ik ook wil. En indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult den Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods Zoon zijt, werp uzelf van hier nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u bewaren zullen en dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet te enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, er is gezegd, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. En Jezus keerde weder door de kracht des geestes naar Galilea, en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagoge en werd van alle geprezen. En als hij te Nazareth kwam waar hij opgevoed was, ging hij naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven de boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, en zat hij neder en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum is geschied, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 3 en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan naar Aman de Syriër. En zij werden alle in de synagogen met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem buiten de stad, en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens, hebbende een geest des onreine duivels, en riep uit met grote stem, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil, en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen, en zij spraken tezamen tot elkander, zeggende, wat woord is dit, dat hij met macht en kracht des onreine geestes gebiedt, en zij varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus opgestaan zijnde uit de synagoge ging in het huis van Simon, en Simons vrouws moeder was met grote koorts bevangen, en zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts, en de koorts verliet haar. En zij van stonden aan opstaande diende hen lieden. En als de zon onderging, alle die kranken hadden, met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem. En hij legde een iegelijk van hen de handen op en genas dezelve. En er voeren ook duivelen uit van vele roepende en zeggende, gij zij de Christus, de Zoon Gods, en hen bestraffende, liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op, dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij hebt het land doorgereisd tijdens uw rondwandeling op aarde, goeddoende. Maar dat goede werd in allerlei opzicht verkeerd geacht, door mensen verdorven verstand. Want we lezen het hier, toen gij de waarheid preekte, namen ze u op, o Heer Jezus, en wierpen u uit, om u van de steilte te pletter te gooien. En Heere, dat zijn wij van nature, en dat is de kerk van vandaag altijd al zo geweest. Want er is geen plaats voor het levende kind en een profeet is niet geëerd in zijn vaderland, nog in zijn huis. Altijd afgunst, afgunst, vijandschap en tegenkanting. En dat ontmoeten ook degenen die van u zijn. En met name degenen die gij geroepen hebt om dat woord uit te dragen. Heren, we zijn er niet toe bekwaam. Maar onze bekwaamheid is uit u, want anders zou het niet gaan, Heren. Dan kunnen we uw woord niet spreken. En geef gij ons een tong der geleerden om tot de moeder te spreken, een woord ter rechtertijd. Geef gij ons een hart om u te vrezen. Heren, het is alles zo afgeweken. Wij hebben u op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Ach, lieve Heren, en gij hebt alle reden dat gij uw handen van ons aftrekt, maar wat zult gij dan doen met uw grote naam? Keer nog weer, Heren, dat we tot u mochten wederkeren, in uw gunst en gemeenschap. Blijf met ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Heer, ontferm u onze, schenk toch ons uw geest, die in al de waarheid leidt om de schriften te mogen verstaan. Hoe zouden we ze anders door kunnen geven, lieve Heren? Dat gij het openbaren in ons hart, opdat we het mogen verstaan, herkauwen gelijk de reine dieren des velds, om gaven uit te delen, zelfs voor de wederhorigen, want genade is in uw lippen uitgestort. Heere, gij wordt toch niet armer van het weggeven en niet rijker van het inhouden. Gedenk nog om willen van uw lieve naam, neem nog redenen uit uzelf. O Heere, dat het woord mag uitgaan met kracht. En die kracht kunnen wij er niet in leggen. Dat kun gij alleen, want in onze zwakheid wordt uw kracht vervuld. Mocht het ook zijn deze avond, dat gij de rijen nog doorging, lieve Heren, al was het maar voor één ziel, maar dat al het volk des Heren profeten zouden zijn. En gelijk aan Mozes ook tot Jozua zeide, Heren, dat ze allen van u mochten getuigen. En het getuigenis des geestes is waarachtig en niet leugenachtig. Heren, mochten we dat kennen en vervolgen te kennen, mochten we worden opgevoed in die ware schriften, die onvervalst, dat onvervalste woord, wat in onze dagen zo nameloos vervalst wordt door valse bijbelvertalingen en wat dies meer zij. O Heren, gij hebt het alles voorzegd. Maar dat ook, dat moet geschieden, Heren, heb gij ons ook voorzegd. Dat het zal zijn, dat hier is de Christus, daar is de Christus. Maar gij hebt gezegd, geloof ze niet. Want gij hebt uw woord onvervalst gegeven. En gij hebt ook in onze taal dat woord laten vertalen onder uw supervisie. O Heren, en het wordt in onze dagen verkwanseld. Men wil een rationele Bijbelvertaling, waar Christus uit vertaald is, waar de geheimenissen van het evangelie uit vertaald zijn en vervalst zijn. Maar dat, zo'n vervalste vertaling, zult gij nimmer gebruiken. Gij gebruikt alleen uw woord, onvervalst. O lieve Heren, mochten we dat woord onvervalst spreken, het zuivere woord. Naar de volle raad Gods, en wie is hiertoe bekwaam? U zijt ertoe bekwaam. En maak ons bekwaam, o Heren, in het spreken en in het luisteren. Opdat uw woord ingang mocht vinden in ons aller hart en leven. En vrucht mocht dragen van geloof en bekering. Heren, gij zijt ertoe verzocht geworden, maar staande gebleven. En mochten we daarin de leer der godzaligheid verstaan en kennen, dat door uw lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de zaligheid en gerechtigheid voor uw volk is verworven. O Heere, open onze blinde zielsogen. Open ons hart voor uw woord. En uw woord voor ons hart, dat we het mochten lezen, verstaan, herkauwen en mochten opeten. Want die dichter die zegt, ik heb uw woord opgegeten. Het was zoet in de mond en bitter in de buik. Ja, dat geldt van het laatste Bijbelboek. Want als wij van u gegeten hebben, Heer Jezus Christus, dan zal het niet bitter zijn in de buik, maar vrucht dragen tot in eeuwigheid. Genees ons, red ons leven. Gij doet onze beenderen beven. O Heere, sla uw oog nog op ons en sla ons in liefde gade. We hebben uw toren ingeroepen, uw toren verdiend, maar neem nog redenen uit uzelf. En mocht gij ons nog opzoeken en bezoeken met uw heil. Ons mensenheil is ijdelheid. En zegen de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen. Heere, zoek ze nog op in hun eenzaamheid. Op alle plaatsen uw heerschappij, God. God ons nog aan met kracht uit de hoge, opdat er nog troost, vermaning, wat gij nodig acht voor in ieder van ons persoonlijk. Heere, dat uw woord kracht nog doen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, geliefde, we wensen de schrift te vervolgen waar we vanmorgen bij stilgestaan hebben. Uit Matthäus 4, uit de verzoeking, bij de verzoeking in de woestijn, van Christus in de woestijn, waar we de eerste verzoeking gedeeltelijk of hebben overdacht dat een duivel Christus kwam te verzoeken die 40 dagen en 40 nachten niet gegeten had en zodat hem hongerde. En dat de duivel tot hem kwam, de verzoeker, de vader der leugenen, om hem op die honger te verzoeken door te zeggen, zeg dat deze stenen, en hier in Lucas staat, zeg dat deze steen brood worden. Maar de Heere die wees hem af en hij hield hem het woord voor, want er staat geschreven, zo heeft een Christus, heeft hij de duivel wederstaan met het geschreven woord. Er staat geschreven. En geliefde, dat wordt de grondslag van de kerk. Gods woord is niet meer zo'n lampie, een beetje licht, nee. Het vlees geworden woord, dat is het licht der wereld. En hij is ook het geschreven woord. En in dat woord kunt u alles ter zaligheid vinden wat nodig is om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Maar geliefde, waar de Heer zijn koninkrijk bouwt, dat bouwt de duivel zijn kapel. Waar God in Christus werkt, daar werkt de duivel ook tegen. En we hebben dat ook vanmorgen gezien, geliefde. Christus werd verzocht in de woestijn en hij is staande gebleven. Niet alleen om de wet te vervullen met zijn dadelijke gehoorzaamheid, maar ook om onze plaats bekleden te zijn. Christus is in onze plaats gaan staan. En daar mocht die verloren zoon, hebben we u gezegd, mocht daar een voorwerp van zijn, van die opzoekende zondaarsliefde van Christus. En als je daar kennis aan hebt, geliefde, dan weet je ook dat Christus in je plaats is gaan staan voor een vertorend God. En dat hij gezegd heeft, Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. En geliefde, daar is nou de zaligheid voor de kerk. Die plaatsbekleding, die tussentreding van Christus als middelaar Gods en der mensen om zijn volk vrij te spreken van schuld en straf op grond van zijn eigen bloedgerechtigheid. Want Christus heeft een hoge prijs aangebracht die de Vader eiste geliefde. Wie zal er met zijn hart borg worden om voor mij te genaken? En toen is Christus in die eeuwigheid naar voren getreden. Vader, ik kom om uw wil te doen, o God. En hij nam het eerste weg om het tweede te stellen. En toen is hij gekomen in de weg van lijden en sterven. In de weg, in de menswording van de zoon des, van de zoon van God. In zijn maagdelijke geboorte, door een heilige geest verwekt, o geliefde. Zie op hem. En dat het uw gebed, u en mijn gebed mag zijn, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Want als de Heere onze koning is, geliefde, dan zal de duivel ons verzoeken en bezoeken. Want hij laat niet af om het werk Gods verdacht te maken, om degene die van Christus zijn verdacht te maken op alle mogelijke manieren. En we hebben u ook gezegd dat dat ook op een vrome manier, meestal als je op het erf der kijkende wereld gaat, de duivel rond als een briesende leeuw. Maar op het erf der kerk komt hij meestal in een gewaad van een engel des lichts. De duivel is er altijd op uit om zielen van het recht af te houden, van het recht Gods. Je mag van de duivel Christus in je mond nemen. Je mag in de kerk zitten, je mag onder de prediking verkeren. Maar de duivel is er altijd op uit om zielen van het recht Gods af te houden. Kijk, als er gepredikt wordt naar de volle raad Gods, dan wordt er ook gepredikt dat Sion de recht verlost zal worden. En de wederkerende door gerechtigheid. En er is geen andere weg der zaligheid, geliefde. Want die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijn naam, die zal het behouden. En dat heeft ook alles met de bekering te maken. Dat heeft ook alles met de bekering te maken. Een mens moet zichzelf verliezen en in een ander verklaard worden. Ja, en daartoe is de Heere Jezus van den duivel verzocht geworden om plaatsbekleder te zijn voor zijn volk. Door de duivel, de grote verzoeker, de vader der leugenen. God heeft de duivel niet geschapen. Nee. Dat wordt wel gezegd, maar dat is niet waar. God heeft ook het kwaad niet geschapen. De duivel is een duivel geworden. Hij was het niet. Hij was ook een engel. En de Heere Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ja, hij is eruit gegooid. Waarom? Omdat hij God naar kroon en troon gestoten heeft. Ja, toen moest de mens nog geschapen worden. Toen was de duivel er al. Ja. En geliefde, de duivel die, ik heb u al gezegd, die is er dan altijd op uit om zielen van het recht Gods af te houden met een goedkoop evangelie, af te trekken van de waarheid. Dat doet hij op een hele zware manier doen. Je mag van de duivel lid zijn van de zwaarste kerk. Als je maar niet in Christus gelooft, dan is alles geoorloofd bij de duivel. Vroom of goddeloos, dat maakt hem niks uit. Zolang je nog dominees achterna loopt en hen als een paus vereert, dan heb je van de duivel geen last. Nee. Dat vindt de duivel prachtig. En prachtig vindt hij het ook als je vasthoudt aan hetgeen dominees spreken. Zolang je maar geen onderzoek doet of het wel bijbels is wat ze preken. Ik noem u Paulus. Nou, Paulus was toch een prediker van formaat in het koninkrijk Gods. Hè? Maar de Bereërs, tot wie Paulus spreekt, die onderzochten of het al zo was. Ja. Moet je eerst zelf onderzocht zijn geworden, want anders dan ben je daartoe niet bekwaam. Dan moet je eerst zelf van dood levend gemaakt zijn, want een dode kan Gods woord niet onderzoeken. Een dode weet niet met al. Hè? Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid. Wat in Gods woord geschreven staat. Omdat ze het vleeselijk verstaan. Maar Gods woord is een geestelijk boek. Het is geen begripsboek, het is een geloofsboek. Ik hoef Gods woord niet op een wetenschappelijke manier te bewijzen. Ik hoef ook niet te bewijzen dat God er is. Maar God bewijst zichzelf. Het woord bewijst zichzelf. Ja. Als van Jona geschreven staat dat Jona die vis had opgeslokt, had ik het ook geloofd. Omdat het woord. Als het in het woord had gestaan. Het woord. Dat is de enige bewijs. Dat is het enige bewijs. Wat God zelf gegeven heeft dat hij bestaat. Dat hij er is. En als je nou door dat woord gegrepen bent in Christus. Dan gaat ook het boek van de schepping voor je open. Maar niet andersom. Er zijn mensen die zeggen. Ja, ik kan God ook kennen in de schepping, in de natuur. Maar dat is niet waar hoor. Want van nature zie je God niet in de schepping. Dan kun je eigen wel wijs maken. Dan moet eerst het boek van de genade voor je open zijn gegaan. En dan zie je ook God in de schepping in zijn grote werken. Hè? Maar dan zie je ook hoe wij die schepping hebben verdorven. En dat de beesten elkaar doodmaken. De wilde dieren elkaar doodmaken. En dat is al zo niet geweest, geliefde. Heb je daar wel eens de slag van naar binnen gehad? Hè? Dat een leeuw nou een schaap of een hert. Dat is niet zo geweest hoor. En dat de mens moet vissen en jagen. Om aan vlees te komen, maar dat hoefde Adam niet te doen. Nee. Want God had een hof gemaakt. Er stonden zoveel bomen met zoveel fruitbomen en zoveel andere vruchten. En daar had de mens meer dan genoeg aan. Ja. Maar er was één boom gesteld. Die was voor God. En we hebben God nog niet één boom gegund. Heb je daar wel eens over nagedacht, geliefde? We hebben God nog niet één boom gegund. En wij moesten zo nodig eten van die boom der kennis, des goeds en des kwaads. God nog niet één boom gegund, nog niet een appel. Nee. Maar geliefde, als hij daar nou mag kennis van mag hebben, door de ontdekkende werking van Gods geest, dat je in die put der ellende ligt en dat je ook in die put ben gered geworden omdat God zijn zoon gezonden heeft om ellendigen dat land te geven, bereid door zijn sterke hand, ja, dan kom op de duivel, hè. Want de duivel die houdt niet op met zijn verzoekingen. Hij vindt het prachtig als je aan godsdienst doet, dat vindt hij heel best, hè. Zolang je maar zegt ik ben lid van de Malannekerk of een andere kerk, dan zegt de duivel prima, houd het vol. Want dat is de ware kerk en door lid te zijn van de ware kerk, dan zal het einde zeker goed zijn. Nou, zo worden de duizenden gevangen gehouden onder zijn wil. Want de duivel die gelooft er niks van. Die gelooft er echt niks van. Omdat de duivel waarlijk gelooft dat God God is. De duivel is een betere gelover als de doorsnee beleiders, wist hij dat? Maar hij siddert. Want hij heeft alleen een wettisch geloof. Maar de duivel die weet beter wie God is dan het gros beleiders in onze dagen. En omdat de duivel weet wie God is, gaat hij rond als een engel des lichts om de volken te verleiden. En dat doet hij ook op een briesende leeuw gedaande. Als hem dat beter uitkomt, dat doet hij, heb ik gezegd, meestal in de wereld en in de kerk doet hij dat in een gedaante van een engel des lichts. Ja, toen Rome heerschappij voerde, tenminste, dat dachten ze zelf, toen brieste die in de kerken ook als hem in een briesende leeuw gedaande. Maar hij doet het liever in een gedaante van een engel des lichts, want dan houdt hij alles in vrede. Ik zei tegen een dominee, ik zeg, God zal hier wel niet werken, want het is hier te vredig. Ik zeg, als God gewerkt, dan gaat de duivel tekeer. Ik zeg, en dan krijg je herrie in de kerk. Hij zegt, daar hou ik niet van. Ik zeg, precies. Je houdt er niet van dat God werkt. Hè? Nee. Alle mensen elkaar lief aankijken. Hè? Net zoals we hier hebben opgelezen. Toen de Heer Jezus in de synagoge begon te prediken. Toen was alle oog op hem geslagen. Ja. Ze dachten wel dat het een man met gaven was. Hè? En toen begon hij te spreken. En ja, ze hingen aan zijn lip. Hij sprak aangename woorden. Zegt hij, die zoon van Jozef die spreekt. Die preekt toch zo'n aangenaam evangelie. Dat is ontzaglijk. Ik ga graag naar de kerk. Ik wil wel 3 keer per zondag. En de kerk en de synagoge die stroomden vol. Want hij sprak aangename woorden. Dat horen mensen graag. Een mens leeft van het aangename. Ik ben wat mensen tegengekomen. Ik ben er ook mee tegen de muur aan gelopen. Die willen leven van het aangename. Maar geliefde. En we hebben dat opgelezen. Dat dat zo bedriegelijk is als de duivel zelf. Niet die woorden die Christus sprak. Maar als je wil leven van het aangename. Dan bedrieg je je eigen voor de eeuwigheid. Want we zijn niet aangenaam in de zonde gevallen, geliefde. We zijn in een helse put des verderfs gevallen, moed en vrijwillig. En toen ging Christus separeren tussen schijn en zijn. Hij zegt, nou ik zou eens wat vertellen, zegt hij. Hij zegt, die weduwe van Sarepta Sidonis. Hij zegt, dat mens was bedeeld met een waar geloof. Hij zegt, en ook naar Amen de Syriër, zegt hij. Hij zegt, maar de Joden hebben het verworpen. En toen stonden ze hem op, toen grepen ze hem beet. En toen leidden ze hem op de steilte van de berg om hem te pletter te gooien in de diepte om voorgoed van hem af te zijn. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En wie het ontkent, die weet nergens van. Dan weet je niet dat je van voren dood bent en van achter ook. En ze pakten hem beet. En ze leidden hem op de steilte van de berg om hem in de diepte te pletter te gooien. Maar geliefde, daar staan we van nature allemaal. Een natuurlijk mens moet niks van Christus hebben hoor. Die wil van het aangename leven. Die wil wat evangelie worden. Maar een aangenaam evangelie. Een evangelie waarbij de mens zichzelf kan blijven. Waarbij de mens zichzelf kan handhaven. Nou, dat vindt de duivel best hoor. En op het erf der kerk opereert hij meer in een engelengewaad. Maar als er gesepareerd wordt tussen schijn en zijn, geliefde, want er loopt een rode draad ook door deze gemeente. Er loopt een rode draad. God heeft zijn uitverkorenen wijd en zijd verspreid. Hier een enkeling, daar een enkeling. Over de gehele wereld. Ik heb een kerk vol 1000 mensen zitten. En dat er 3 kinderen van God in zitten. Meer niet. U zegt, is het zo schaars? Nou, het is misschien nog wel schaarser. Het is misschien nog wel schaarser. Weet je wat Calvijn zegt? 1 op de 100 kerkmensen. Nou, dan heeft hij nog ruim geschat. Die Renwick, die zei tijdens de vervolging in Schotland. Hij zegt, er zijn hier nou 1000 mensen vergaderd. Hij zegt, het zal een wonder wezen als er 1 kind van God bij is. Dat is niet om krap van de Heeren te spreken, geliefde. Maar Gods volk is altijd maar een hutje in de komkommerhof. Valt niet eens op. Valt niet eens op. Maar geliefde, als ten Heere met zijn eigen werk gaat pronken, dan geeft hij zijn mond der geleerden. En dan geeft hij ze ook de gave des onderscheids. Predikanten zonder de gave des onderscheids, die kunnen geen predikant zijn. Ga maar van die kansel af, want je staat maar te blaren en je weet nergens van. Je moet de gave des onderscheids hebben. Je moet enig onderscheid hebben tussen schijn en zijn. En dat moet je eerst in je eigen leven leren. Wat nou schijn is, want in het leven van Gods volk is niet alles van Gods geest. Er is niet alles van de Heer, hoor. Ook niet wat ze zeggen. Daar moet je in geoefend worden. En niet of je zelf waar bent, maar in de waarheid der schriften. Je moet geoefend worden in de waarheid. En als je denkt dat je geoefend bent, ben je het niet. Maar als het recht ligt, sta je voor elke predikatie te kermen. Heren, ik weet geen woord te spreken. Ik heb geen onderscheid. Ik heb geen licht. Geef me het alstublieft om Jezus willen aan. Maar geliefde, heb je nou wel eens honger gekregen naar het woord? Christus had 40 dagen gevast, 40 nachten. En hij had honger. En hij had honger om de wil des Vaders te doen. Maar als je nou honger hebt naar het woord, heb je nou honger? Zit je hier nou om het woord gane te horen? Ben je nou samen vergaderd om het woord gane te horen? Maar dan is de duivel er ook gelijk bij, want dan zegt de duivel, dan zegt hij, oh, dan spreekt Christus je zalig, want hij zegt immers, zalig zijn degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Maar bij de duivel is de vader der leugen, dus de vader der leugenen, en hij zal er dan ook nooit bij zeggen dat die zaligspreking niet slaat op onbekeerde mensen, want onbekeerde mensen hebben alleen maar vleeselijke begeerten, ook als het godsdienstige begeerten zijn. Een onbekeerd mens kan nooit honger en dorsten naar de gerechtigheid. Bestaat niet. De zaligspreking, zalig zijn degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid, dat slaat niet op onbekeerde, begeerige mensen, maar op Gods ware volk die reeds gegeten en gedronken hebben van het lichaam en het bloed des Heren, tot rechtvaardigmaking. En om die reden, als je eens gegeten hebt van het manna des eeuwige levens, dan honger je en dorst je naar de gerechtigheid. Omdat je geproefd hebt dat de Heere goed is en zijn gerechtigheid oneindig. En diegenen die zullen verzadigd worden, voor eeuwig verzadigd worden. Het slaat op de eeuwige verzadiging. Maar dat zal je de duivel nooit horen zeggen. He, want hoewel hij wel gelooft, doch sidderende. En geliefde, hier valt de duivel aan op de Zoon van God, want hij weet als hij de Zoon van God verleiden kan, dat ook Gods kinderen verloren zijn en dat er geen zaligheid meer mogelijk is. Dus de duivel is niet bezig met symptoombestrijding. Want ja, dan... Nee, hij is bij het fundament aan de gang. Hij is het fundament. Hij tracht om het fundament te ondergraven. Want hij denkt, als ik nou dat fundament kan ondergraven, dan stort het hele gebouw van God in elkaar. Maar geliefde, Christus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Christus is maar niet in defensie. Hè? Niet in de verdediging, nee. Hij is in de aanval, ook tijdens de verzoeking in de woestijn. En dan luidt het goddelijke antwoord van de middelaar Gods en der mensen, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat, zoals we dat u hebben opgelezen uit Matthäus 4 deze morgen. En waar de mens dacht bij brood alleen te kunnen leven, zoals Eva dat dacht toen zij van de verboden boom at, daar verwijst Christus naar het geschreven woord. En in dat woord staat geschreven dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord wat door de mond Gods uitgaat. En geliefde, dat was ons leven in de staat der rechtheid. Toen leefden we niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitging. En daar waar de mens gevallen is, uit het woord gevallen is, daar is Christus staande gebleven. Om gevallenen weer in Gods gunst en gemeenschap te herstellen in de weg van recht. Want het gebod om te leven bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, daaraan heeft Christus volkomen gehoorzaamd. dat was zijn spijze en drank. En zijn spijze was te doen de wil van zijn hemelse vader, om zijn bolle te doen en zijn geboden te vervullen en die te volbrengen. Een geliefde van nature leefde mens bij brood te spelen, ook op het kerkelijk erf. Echt waar. Kun je heel vroom inkleden. En als je ogen enigszins open hebt, dan zie je dat de kerken bolwerken geworden zijn van entertainment, wat al zo niet geweest is. Ik heb u wel eens meer verteld. Vroeger werkte ik altijd bij een wereldse baas gewerkt. Dat is niet slecht hoor. Maar toen zegt die man in het magazijn, hij zegt, ja, jij praat altijd over de godsdienst. Hij zegt, maar vroeger, hij zegt, het is zo verbasterd in onze dagen. Dat was een wereldse man hoor. Hij zegt, want vroeger als wij op het kerkplein voetbalden en de kerk uitging, dan kropen we weg achter een boom, want we wisten zeker dat die zwarte man ons aas zou spreken. Nou, waar is dat gebleven, geliefde? Wat gaat er nou van de kerk uit? De wereld is in de kerk gekomen en de kerk is werelds geworden. Die kan er niet meer wezen hoor. U zegt, is dat algemeen? Ik zeg, nee, dat is niet algemeen, want de Heere zal zijn gemeente bewaren. Hij zal niet toelaten dat de poorten der hel zijn gemeente overweldigen, maar dat geldt van de kerk met een grote K. Dat geldt niet van de kerk met een kleine K. Als je dat denkt, dan zit je in de strik des duivels. Er is maar één, we hebben het opgelezen uit de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in één heilige, algemene. Er staat niet een, nee, één heilige, algemene, christelijke kerk met een hoofdletter. En dat is de gemeente van Christus. Ja, maar in de kerk, geliefde, op het erf der kerk. Kijk, want als de Heer zijn volk eruit neemt, dan kun je nog zo rechtzinnig je eigen voordoen. Maar dat is allemaal entertainment. Dat is om dus kerkie spelen. Om de mensen bezig te houden. Om de mensen maar, ja, dan zeggen ze, ja, maar die kerk, dat is de ware kerk. Mensen, wat maak je dan een dodelijke vergissing. Als je niet lid bent van die ene heilige, algemene christelijke kerk. Dan ben je in feite maar een. Ja, dan ben je geen heiden, want je bent een verbondskind. Maar dan leef je wel als een heiden, met al je vrome kunsten. Van nature leeft de mens bij brood en spelen. Ja, en dat is ook in de kerk, doet dat zijn intrede. De tucht die functioneert niet meer. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ja, de tucht die functioneert alleen bij avondmaalgangers. Ik zeg, dat is niet waar hoor, geldt voor alle doopleden. Als er een Israëlitisch jongetje 14 jaar werd, dan werd hij bar mitzwa. Dan werd hij daartoe ingewijd. En wat betekent dat? Dan werd hij verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor heel de gemeente. Nou, dat zijn wij, dat is de christelijke kerk. Kwijt! Dat is weg! Als er vroeger gedoopt werd, weet je wat de dominee toen zei tegen de gemeente? Gemeente, als er dan 10 kinderen gedoopt werden, je hebt er weer 10 kinderen bij. Dat zijn niet alleen de ouders van de ouders die dopen, kinderen van de ouders die dopen, maar dat worden kinderen van de ouders, van alle ouders van de gemeente. En als je dan je buurjongen ziet zondigen, en je laat hem gaan in die zonde, zal God jou ter verantwoording opeisen dat je die jongen niet gewaarschuwd hebt. Of dat meisje. Denk er goed om. Als je zegt, nou dat is niet mijn kind, dan maak je wel een dodelijke vergissing. En dat geldt de verbondsgemeente. Moet je ook de wereldse mensen waarschuwen hoor. Maar in de eerste plaats de huisgenoten des geloofs. Dat in de eerste plaats. En als je daar geen zorg voor draagt, geliefde, dan ben je een heiden gelijk. Ja. Maar voor de kerkjeugd zijn er via jeugd- en kerkenbonden peperdure vakanties georganiseerd en allerlei activiteiten om de jeugd bij de kerk te houden. Maar geliefde, Dat is nooit de roeping van de kerk geweest om de jeugd bij de kerk te houden. Wat is er voor goddeloze beweging? Dat werkt precies averechts. Want als je de kerk als een visnet gebruikt, dan ben je bezig om het paard achter de wagen te spannen. En dat werkt averechts en dat werkt de zonde in de hand, de kerkverlating in de hand. Want niet de kerk, maar het gepredikte woord is het net. De kerk is geen net. Het gepredikte woord, het evangelie, is het vangnet voor verloren zielen. Niet meer en niet minder. Het woord is het zaad van de wedergeboorte en alle activiteiten die daaromheen verzonnen worden, dat is niks dan ballast en zijn ophouders op de weg. De Heere zegt, predik het woord. Ik hoef niet met atheïsten in discussie te gaan om te bewijzen dat God bestaat. Dat is niet mijn roeping. Maar van nature zijn we allemaal atheïsten. Het woord, de Heere zegt tot zijn discipelen, werp het woord er maar in. En ge zult wonderen zien. Ja. Het woord. En als al die kerkelijke vakantie, jeugdbonden, die zijn er een bewijs van dat men niet leeft bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Het zijn tekenen dat er geen geestelijk leven is. Als men de jeugd moest zoet houden met kerkelijke entertainment. Dat is volstrekt de roeping niet van de kerk. En nog geweest. God vergadert zijn kerk door woord en geest. En vervloekt zijn degenen die er allerlei nevenactiviteiten bij verzinnen om de jeugd bij de kerk te houden. Want dat is een aanslag op het levende woord van God. Dat is een verloochening van Christus en een bewijs van totale onbekeerlijkheid. Ja, u weet het onderhand wel, ik geef niks om al die jeugdavonden en die godsdiensten worden ingevuld. Want dat is een list van de duivel. Om de jeugd door een ontspannen weg te bedriegen met een Arminiaans evangelie, want daar komt het altijd op neer, dat de mensen er ook nog een stapje aan bij kunnen doen. Doe maar, geloof maar, neem er aan. Maar jeugd, je komt ermee in de hel terecht. Ik heb het woord te preken. Christus moest door de duivel verzocht worden om alle gerechtigheid te vervullen. En waar de eerste adem gevallen is, daar is de tweede adem staande gebleven. En als dat je gerechtigheid niet is, als hij je gerechtigheid niet is, dan is er gewoon niks. En dat is de kracht van het evangelie. Als je die kracht nog nooit ervaren hebt, dan ben je nog onbekeerd, onverzoend en nog in een staat van vijandschap jegens God. De kracht van het evangelie is dat Christus is staande gebleven. In mijn plaats. En dat hij de straf die mij de vrede aanbrengt opgenomen heeft. En weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. En geliefde, hebben we Christus als onze plaatsbekleder al leren kennen. En nog een stap nader zijn we al door hem gekend. Want de Heere maakt zich bekend door woord en geest. En de Heere Jezus die spreekt. Kijk, ze hebben tegenwoordig een geloof dat is helemaal genaturaliseerd. Hè? Ja, dat noem ik het vacuümverpakte christendom. Die zeggen, ja, we hebben geloof. Geloof is toch genoeg? Maar als je een geloof hebt waarin de Heer er niet in spreekt, dadelijk tot je ziel, dan is je geloof ook niks waard. Want dan is Christus niet het voorwerp des geloofs. Dan is het je eigen geloof. Maar in dat geloof komt de kracht openbaar in het ware geloof. Dat Christus is staande gebleven in mijn plaats. De levende plaatsbekleding heb ik gezegd vanmorgen. Die is zwaar onderbelicht in onze dagen. En ook is onderbelicht dat Christus middelaar van toepassing is. Hij is niet alleen een middelaar van verwerving. Want zo wordt hij dikwijls gepreekt. En dat is ook bijbels, maar als je nalaat om Christus als middelaar van toepassing te preken, dan heb je ook maar een half evangelie. Dan moet ook de mensen zijn er nog aan toevoegen. Maar ik preek u, geliefde, een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar. En ziet hij er nou nog volkomen verloren zondaar in ons midden? Gods woord openbaart zo'n onnoemelijk ruim evangelie, geliefde. Maar wel, daar wordt wel alles afgesneden wat van de mens is. Daarom is het zo ruim. Hè? Als je nou nog wat moest vasthouden of nog wat moest inleveren of inbrengen. Dan was het een heel krap evangelie. Maar nou is er een evangelie. God heeft een zaligheid bereid voor een volkomen verloren zondaar. En voor de slechtste. Niet voor slechte mensen. Maar voor de slechtste. En als we hem kennen, geliefde, dan leef je van alle woord wat uit de mond Gods uit had. En dan word je weer teruggebracht in het vaderhart van God. En als je teruggebracht bent in een verzoende betrekking met God, dan ga je zijn lippen hangen. Ja, ik weet niet hoe ik het anders zeg, maar dan ga je zijn lippen hangen. Dan zit je graag onder het woord. Niet om een of andere dominee te horen, maar om het woord te horen. Om het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dan ga je aan Gods lippen hangen. Ja. Dan verkeer je heel graag onder de appelboom in het woud. Want dan is alleen zijn vrucht je gehemelte zoet. Ja, de bruid die was uitgekeken op al die bomen in het bos. He? Al die eikenbomen der gerechtigheid. Jongen, ik zie door de bomen het bos niet meer. Als ze zeggen, maar geef mij die appelboom Christus. Want zijn vrucht is me gehemel te zoet. Allemaal mooie bomen voor de rest. Maar allemaal mooi blad. Allemaal blad, maar geen vrucht. Maar onder de appelboom Christus. He? Zijn vrucht is je gehemel te zoet. Dan heb je een privilege gekregen, geliefde, als je van Christus mag zijn, om al je bekommernis op hem te werpen, omdat je dan leeft voor de verantwoordelijkheid van Christus. Dat is ook een zwaar onderbelichte zaak in onze dagen. Je moet de kranten eens lezen, die reformatorische kranten. In de huidige prediking, ze doen niks aan, anders als hameren op de verantwoordelijkheid van de mens. Mensen, wat een bedrog. Die hebben je al ten dode verzondigd in het paradijs, je verantwoordelijkheid. Ja, van nature houdt God je aan je verantwoordelijkheid, hoor. Denk erom. Want de mens die gevallen is, die moet ook, die staat voor eigen rekening. En of je dan je verantwoordelijkheid verzondigd hebt, daar houdt God geen rekening mee. Maar degenen die van Christus zijn, die leven voor de verantwoordelijkheid van Christus. En toen dat waar geworden was in mijn leven, toen dat waar werd in mijn leven, geliefde, toen hoefde ik niet meer te lonken naar een verzekeringsbank, niet meer mijn hand op te houden bij de bijstandwet. Want al het goud en het zilver zijn zijne, ja, het vee op duizend bergen. Kijk, je hebt van die rijke jongelingen die hoog opgeven van dat boek van Warburton. Heet dat wel eens gelezen, de weldadigheden van een verbondsgod? Maar ik heb die lieden die op dat boek roemden, heb ik wel eens onderzocht. En toen heb ik bevonden dat ze dikwijls verzekerd zijn tot hun nek bij ProLife en Credeo. En noem al die reformatorische verzekeringsafgoden maar op. Nou, dan is het niet zo moeilijk, hoor, om op dat boek van Warburton te roemen. Niet zo moeilijk, hoor. Maar God zal ook verantwoording daarvan eisen. Kijk, want dat is, komt hier ook ter sprake. Hè? In het kader van de verzoeking van Christus. Er komt ook de verzekeringsbank ter sprake. Want als je nou het eigendom van Christus mag worden, die in je plaats is gaan staan en alle gerechtigheid heeft vervuld. En dan krijg je je verzekering in de hemel. Je bank in de hemel. Je wandel in de hemel. Ja. Want te spreken over al of niet verzekeren buiten het kader van een verzoende betrekking met God. Ja, dat is vrij zinloos. Mensen die zeggen, ja, bij onze kerk mag je niet verzekerd zijn. Zeg, ja. Wat heeft dat voor waarde? Wat heeft dat voor waarde? Of bij onze kerk mag je wel inenten. Ja, wat heeft dat voor waarde, geliefde? Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. U zegt, kun je dan maar raak leven? Doe je toch? Doe je toch? In gedachten, woorden en werken, doe je toch? Ja? Eén verkeerde gedachte, dat is de hel waardig. Dus doe toch. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En dat geldt op alle gebieden. Maar dat betekent niet, en nou ook gelijk de andere kant noemen, dat betekent niet dat je vrijblijvend gebruik mag maken, dat je als verbondskind, hè, want zoals we hier bij elkaar zitten, meen ik dat we allemaal verbondskinderen zijn. Tenminste, als je je gedoopt voorhoofd hebt, dan ben je een verbondskind. Dus dat betekent niet dat je als verbondskind vrijblijvend gebruik mag maken van genoemde verzekeringsafgoden, omdat je zonder geloof God toch niet kan behagen. Nee, nee. Nee, geliefde. Dat is een grote en afschuwelijke misvatting in onze dagen. Onbekeerlijkheid legitimeert op geen enkele wijze de zonde. En het ook zich verzekeren niet. Maar je niet verzekeren zonder geloof, dat is ook zonde. Er blijven dus geen mazen open voor onbekeerlijkheid en ongeloof. Heb je dat wel eens in de klem gezet, geliefde? Maar kijk, om als onbekeerde te blijven zitten als avondmaal, als er avondmaal is, dat is geen recht hoor. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Houd dat goed vast. He, dus dat is met al je kritiek op degene die dan onrechtmatig aangaan. Als je blijft zitten, doe je het ook onrechtmatig. Denk er goed om. Ook als je onbekeerd aangaat. Want dan eet je en drink je eigen oordeel. Ben je daar wel eens mee in de klem gezet, geliefde? Gods woord die houdt er geen mazen op na. Het is of. En nu moet ik weer de andere kant noemen. Er zijn voorgangers en beleiders in onze dagen. En die zijn er in grote getalen. En die zijn er altijd in grote getalen geweest. Die beweren dat ze de verzekering en inenting zien als van God gegeven middelen. En daarbij beroepen ze te zulke zich op Romeinen 14 vers 5. Waar staat een iegelijk zij is zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dus volgens deze beleiders kon Eva, toen ze van de verboden boom at, zeggen, nou ieder zij zijn eigen moed ten volle verzekerd. Ik eet rustig van die appel. Maar geliefde, dan ben je wel het woord aan het vervalsen. En dat doe je tot je eigen verderf. Dat zijn mensen die toetsen Gods woord aan hun eigen opvattingen. Maar alle, want dat is diabolus. Diabolus, wat is diabolus? Dat is duivelswerk, dat is alles omdraaien. He, die toetsen Gods woord aan hun eigen opvattingen. Maar alle opvattingen moeten aan Gods woord getoetst worden. Precies andersom. Zelfs de prediking van Paulus. Het woord is het begin der schepping Gods en het einde van alle tegenspraak. Gij kunt niet God dienen en de verzekeringsmammon. Gij kunt niet God dienen en de vaccinatie afgod. Want dat blijven afgoden. Hoe je er ook over denkt, daar houdt de Bijbel geen rekening mee. Nee. Zonde is zonde en dat wordt nooit legitiem. Nooit. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Wist u wel dat er een groot deel van de wereldlingen scherp inzien dat vaccinatie een brute aanslag is op het menselijke lichaam? Wist je dat de wereld dat wel ziet en het refodom ziet het niet? Het refodom, dat is het meest geïndoctrineerde volk wat er bestaat op aarde.
Die slikken alles voor zoete koek. Hè, wat er van de reformatorische kansels en geschriften wordt geleerd. Er is nauwelijks of geen onderzoek. Maar mensen, je ziel en zaligheid staan op het spel. En zou je daartoe geen onderzoek plegen? Zou je de dag er niet doorbrengen met kermen en klagen? Om te smeken aan de Heere of die het wil leren? Hij zal leiden het zacht gemoed in het evenrecht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Of zit je er niet om verlegen? Weet je het al? He? Het reformdom holt op een enkele uitzondering na, achter al deze afgoden aan tot hun verderf. Om je kinderen te laten vaccineren en bloot te stellen aan autisme en hersenbeschadigingen is een misdaad, dat is kindermishandeling. En als ik koning was in dit land, zou ik het strafbaar stellen. Ja. Er zijn wel wat kindermishandelde vaccinatie. Want je laat je eigen met ziektekiemen inspuiten, met vergif. En degene die hun kinderen laten vergiftigen met vaccinaties, dat zijn verkapte misdadigers. Want zo heeft God je niet geschapen. Dus een beroep op de tekst dat een ieder in zijn gemoed ten volle verzekerd is, die wordt grof misbruikt, alsof een onbekeerd mens in zijn gemoed ten volle verzekerd kan zijn. U zegt, maar er zijn ook kinderen van God die zich laten vaccineren. Ja, ja. Jonathan Edwards heeft het ook gedaan en hij stierf van de pokkenprik. God kwam het te bezoeken. God kwam het te bezoeken. Want het is joemelen met Gods voorzienigheid. Maar mooi dat niet wettisch inkleden, geliefde. Dat bedoel ik nou niet te zeggen. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar kijk, door het geloof kan er veel geschieden wat in strijd schijnt te lijken met Gods wet. Ik heb u het al eens ooit eens gepreekt. Hè? Abraham, die moest tegen de wet in zijn zoon Isaac offeren op de berg Moria. En God wilde geen mensenoffers, had hij verboden. Gij zult niet doden, zegt hij. En Abraham moest zijn eigen kind doden, tegen de wet in. Kan alleen maar verstaan worden door het geloof. Je zou als zendeling gestuurd kunnen worden, uitgezonden kunnen worden naar een land waar inenting verplicht is. Dat is net met verzekering. Verplichte verzekering. Daar heb Gods volk nooit een punt van gemaakt. Maar wel vrijwillige verzekering. Alles wat je vrijwillig doet, dat staat in het teken als het zonden is. Dat staat in het teken van de val. Dat brengt een repeterende breuk teweeg. Ja. Alleen Gods ware kinderen kunnen in hun gemoed ten volle verzekerd zijn. Waardoor door de Heilige Geest. En de Heilige Geest schrijft geen ziektekiemen voor om een mens voor ziekte te bewaren. Wie dat denkt is een atheïst. Ook al noem je jezelf 1000 keer gereformeerd. Dus of je nu bekeerd bent of niet, zonde blijft zonde. En vrijwillig verzekeren en vrijwillig vaccineren zijn zonde. En het is in strijd met Gods voorzienigheid. Ik zeg niet dat Gods kinderen de hemel mislopen als zij zich in deze zonde verwikkelen. Nee, maar het verhindert wel de gemeenschap. En velen leven in de duisternis omdat zij knoeien met de rechten Gods. Is dat toch Gods eer? Wat zijn de rechten Gods? Voedsel, deksel en gemeenschap. In het kader van de voorzienigheid. Kijk, als er mensen zijn die zich beroemen op hun niet verzekeren, op hun niet inenten, dan is dat ook een geest uit de afgrond. Net zo goed. Want daar ben je niks mee, hoor. Daar ben je helemaal niks mee. En dan is er natuurlijk veel meer te noemen. Maar ik heb willen zeggen, of je nu bekeerd of onbekeerd bent, moord blijft moord. Toen David een moord pleegde op die man van Bathsheba, hoe heette die? Uria. Dan was dat moord. Net zo goed als dat die moordenaar aan het kruis iemand vermoord had. Was moord. En er staat in Gods woord, gij zult niet doden. En de Heer heeft hem dan ook zwaar bezocht om die zonde. Zonde blijven zonde. Moord blijft moord en zonde blijft zonde. En zo is het ook met vrijwillige verzekering en vrijwillige vaccinatie en noem maar op. Het blijft een eenmalige verwerpelijk. En dat is een bewijs, als je daarin je eigenlijk nog schoon praat, is een bewijs van ongeloof. Dan heb je niet de kracht van het evangelie. Want dan heb je niks meer nodig als God alleen. Dan hoef je niet meer te steunen op s'mans benen. Ja. En op geestelijk gebied, geliefd, is het al niet anders. Gods kinderen worden veel geplaagd door ongeloof. Denk erover. Maar om die reden wordt ongeloof nergens gelegitimeerd in Gods woord. Zelfs bij zijn discipelen heeft Christus het ongeloof bestraft. Ongeloof is en blijft een eenmalige verwerping. Maar geliefde, de last daarvan ondervinden alleen Gods kinderen. Want zij ervaren ongeloof als een last. En beschouwen het verdoemelijk ongeloof zeker niet als normaal. Tegenwoordig wordt dat ook als een kenmerk van de genade gepredikt. Maar God heeft het, Christus heeft het ongeloof bij zijn discipelen bestraft. Dat is geen kenmerk. Gods kinderen ervaren het ongeloof niet alleen als een last, maar ook als een macht. De macht van het ongeloof. Ja. Maar Gods volk is wel verlost van de heersende macht van de zonde en van de heersende macht van het ongeloof. Maar ook na ontvangen genade brengen de zonde en het ongeloof steeds weer een scheiding tussen God en de ziel teweeg. Geen definitieve scheiding, want er is een verzoende betrekking. Maar dan ervaart de ziel de afstand tussen God en zijn ziel als die in de zonde verkeert. Als David met Bathsheba gaat wandelen, onrechtmatig, hoererij bedrijft. Dan wijkt de Heer van hem. Ja. En daar gaat een rechtgeaard kind onder gebukt. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, om wat voor reden het ook is. Als God zijn aangezicht verbergt en als Gods kinderen God moeten missen door eigen schuld, dan heeft Gods volk geen leven. Want dan leest ze niet meer bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dan hebben ze daar geen oefeningen meer in. En wat zegt dat schone avondmaalformulier zo mooi, geliefde? Dat als Gods kinderen door zwakheid in zonde vallen, dat zij daarin niet moeten blijven liggen. Omdat God zijn genade ervoor in de plaats gesteld heeft. Hij stelt zijn genade er tegenover. Eroverheen, zou ik haast willen zeggen. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarvan mogen Gods kinderen dagelijks gebruik maken. Waarom doe je het niet, kind van God? Want die fontein is geopend, die hoef je niet meer te openen. Die is geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Ja, dat geldt ook voor Gods volk, hoewel ze verzoend zijn. Met God moeten altijd weer de dadelijke zonden worden weggenomen. En dan moet je weer Gods aangezicht zoeken met smeking en geween. En dat de Heere weer van vrede spreekt tot je ziel. Ja. Ja. En degene die in hun zonde en ellende zich tot deze fontein begeven, die moeten tot hem gaan. Nou zeg ik het tot de onbekeerde, op genade of ongenade. En ik heb nog nooit van een ziel gelezen in heel Gods woord niet, dat zo'n ziel bedrogen is uitgekomen. Want God laat zo'n bidder die komt op genade of ongenade nooit staan. Nooit. Roep tot mij, zegt de Heer, en ik zal u bekendmaken dingen die gij niet weet. En zou dit zeggen niet doen, spreken niet bestendig maken. Maar als een mens roepende gemaakt is tot zijn schepper, dan zal de duivel alles in het werk stellen om zo'n roepende ziel de mond te snoeren of hem of haar te verleiden met valse vrede, vrede, vrede en geen gevaar. Maar geliefde, ben je nou wel eens door je gebeden gezakt op de rots der eeuwen? En als je op de rots der eeuwen mag staan, geliefde, dan leef je voor zijn verantwoording. Geen makkelijk leven. Het is geen makkelijk leven, want er komen de verzoekingen. Hè? Dan gaat de Heer je oefenen door de verzoekingen. Want het geloof moet beproefd worden. Een geloof dat niet beproefd is, dat is geen waar geloof. Dat is absoluut geen waar geloof. Maar als je een waar geloof mag bezitten, geliefde, dan heb je een verzoend Vader in de hemel. Die weet wat je behoeft. En dan zal hij met de verzoeking ook de uitkomst geven. Maar God laat je niet in de verzoeking hoor. Maar hij beproeft zijn kinderen er wel in. En God is beter voor zijn kinderen dan goede ouders voor hun kinderen kunnen zijn. Dat zal ik je vertellen. Echt waar. Echt waar. God zorgt beter voor zijn volk dan een moeder voor een kind. Echt waar. Kijk, want in de Bijbel staat, en het is in de natuur, komt het ook openbaar, hoeveel vrouwen, hoeveel moeders leggen hun kinderen niet te vondel in. Ja, zeg maar, dat doe ik niet. Ik geef mijn kinderen goede opvoeding. Maar deze ook bewaren voor de eeuwigheid, moedertje. Nee. Een vrouw die kan haar zuigeling vergeten. Op allerlei gebied. Maar God vergeet zijn volk nooit. God waakt dag en nacht over degene die hem vrezen. Maar hij kan wel om allerlei redenen zijn aangezicht verbergen. Om ze in de diepte te oefenen. In de diepte worden ze geoefend. Dat keurkorps van Christus. Hè, dat kleine kuddeke van vaders welbehagen. En dan in de diepte van de beproeving. Dan gaat de Heer ze toespreken. Het is uw vaders welbehagen u dat koninkrijk te geven, klein kuddeke van Christus. En Christus is door de duivel verzocht geworden om zijn volk in allerlei verzoekingen te hulp te komen. Want in al hun verzoeking is hij verzocht geweest, doch uitgenomen de zonde. Als borgenmiddelaar voor zijn kerk heeft hij de duivel wederstaan met het geschreven woord. En dat is ook een privilege voor Gods volk om dat te beoefenen. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Wedersta de duivel met het geschreven woord. Want er staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. We zullen er eerst eens van zingen. En van die 85ste psalm. Daarvan het derde vers, Psalm 85, vers 3.
Ja, sommigen zouden zeggen, waarom horen we zo'n zielig orgelgeluid, maar het grote orgel is kapot. Nou, dat orgel is niet zielig, dat is een klein orgeltje. Ja, Huntington zegt, dat is maar een duivelskijkkast, of hoe zei hij dat? Oh, een rammelkast van de duivel, ja. Dus dan weet je het vast, en Calvin hield er ook niet van een orgel. Nou, ik ben er niet tegen. Ik moet Psalm 150 maar lezen. Alle instrumenten, als je ze maar in de dienst van God gebruikt, mijn lieve kind. Hè? Mag je ook een gitaar spelen, niet in de kerk hoor. Heb ik een gitaar niet nodig. Maar je mag instrumenten, als je die in dienst van de Heere gebruikt, hè? Maar dat wel in het kader, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En daar heb ik ook de verzekering, de vaccinatie bij willen noemen. Dan leef je niet bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, als je je daarmee verzwaart. Waaruit leven wij? Door welke geest worden we gedreven? Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? Waar is de reis naartoe? Mijn geliefde, we leven in de woestijn van het leven. Maar bedenk dat wij van de schepping een woestijn gemaakt hebben, want alzo is het niet geweest. Wij hebben van deze wereld een stervende woestijn gemaakt door onze diepe val in Adam. En nou heeft Christus zich borg gesteld om in die woestijn zich te laten verzoeken door de duivel. Om een volk dat verzocht wordt, te hulp te komen. En daarvoor in te staan. Hè? Christus heeft zich borg gesteld voor de Vader. Om in deze woestijn af te dalen. Hè? In de woestijn waarin de geest hem dreef. Om van de duivel verzocht te worden. Nou, volk des Heren, Christus is in onze plaats gaan staan. Waar wij gevallen zijn in het paradijs. Bij de verboden boom. En op die plaats is Christus staande gebleven. Voor de verzoeking van de duivel. Hij zegt, als je nou één keer zegt tegen die steen dat die brood worden, dan zegt, dan heb je toch eten. Eva zegt hij, als je nou, hè, want die vrucht van die verboden boom, die zag er begeerlijk uit. Hij zegt, als je nou één hapje neemt van zo'n verboden vrucht, één hapje, dan zou je als God zijn, zegt. Indien gij de zoon van God zijt, zeg tot deze steen dat die brood wordt. Maar de Heer heeft hem wederstaan met het geschreven woord. Hij zegt, de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, ja. En daar is hij staande gebleven. Om God met de wereld te verzoenen. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hem niet toerekenen. Dat is geen algemene verzoening, geliefden. Maar God heeft de wereld met zichzelf verzoend om daar een volk uit te verkiezen, uit die wereld. Ja. God wil niet zonder zijn volk zijn. Anders had de duivel gezegd, nou heb ik je toch van al je schepselen beroofd. Daarom is Christus naar deze wereld gezonden, om die verzoekende duivel te wederstaan. Te overwinnen, zijn kop te vermorzelen. En om zijn kinderen, om Adams kinderen, uit de macht des duivels te verlossen. Ja, dan zijn we weer gekomen aan die tweede verzoeking. Maar ik zie dat de tijd alweer voordringt. Hè? Dus dat hopen we dan. En dat staat dan in het Matthäus-evangelie, de tweede verzoeking. Hier staat het in wat andere volgorde in het Lucas-evangelie. Maar de tweede verzoeking hopen we dan te behandelen als de duivel Christus medeneemt in de geest, hè, naar de heilige stad en op de tinnen des tempels plaatst. En tot hem zeide, indien, hè, kom weer diezelfde verzoeking, indien gij de zoon van God zijt, werp u zelf nederwaarts en dan zal God zijn engelen zenden.
Want er staat geschreven en dan komt de duivel. De duivel is een grote naaper, net een aap. Een aap doet alles na. Ja, kom je ook in de kerk tegen allemaal van die apen. Hè? Die bouwen precies dezelfde websites. Hè? Diezelfde gaan ook ingezonden stukken, persberichten, doen alles na. Ja. Hij zegt, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven, zie je, dat hij zijn engelen van u bevelen zal. En dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. Maar dat hopen we dan de volgende keer te overdenken. Geliefde, leven we nou bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En zeg je, ja, als ik nou de Bijbel lees, dan verandert er maar niks in mijn leven. Mijn geliefde, God heeft alles al veranderd. Hè? Want hij heeft de wereld met God verzoend. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Werp jezelf nou in die geopende fontein. Hè? Die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En je zal witter zijn dan sneeuw. De Heere die zegt het zo liefelijk. Kijk, we prediken nu het recht Gods. Maar de Heere zegt het zo liefelijk. Hè? Kom dan, laat ons tezamen rechten, zegt hij. Al is uw zonde nou een scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Kom dan, zegt hij. Laat ons tezamen rechten. Nou leg je hoofd maar op het blok, geliefde. Voor je schepper. Ben je nog bevreesd voor je schepper? Daar ben je bevreesd voor als je nog onder de wet verkeert. En dan zegt de Heer zo liefelijk, laat ons nou tezamen rechten. Al is je ongerechtigheid rijk tot aan de hemel. Dan zegt, werp je nou in die geopende fontein. Van heil die nooit meer vergaat. En wat heb je nou tegen die Christus geliefd? Hij is niet op je ondergang uit. Hij is op je behoud uit. Maar wel in de weg van recht. Wel in de weg van recht. Anders zou je straks nooit kunnen zingen door u alleen om het eeuwige welbehagen. Wil je nou eerlijk zalig worden, geliefde, of niet? Of luister je nog naar de duivel? Ben je nog onder zijn wil verkerende? Ben je nog in zijn macht? Ben je nog verstrikt? Ben je nog gevangen in die ketenen, in die duivelsketenen? Roep hem aan in de dag van je benauwdheid. En hij zal u horen. En hij zal u uitrennen. Uit vrije goedheid. Amen. Lieve heren, dat we op uw stem eens acht mochten slaan. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat zijn de doden die gehoord hebben de stemmen des Zoons van God. Die zullen leven. Omdat u leeft. Omdat gij het leven zijt. En omdat uw woord levend en krachtig is. Heere, zegen uw eigen getuigenis tot roem uw naams die heerlijk is. Opdat we een mond en hart van u zouden ontvangen om uw lof te vertellen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Laten we nog zingen van die 89e psalm. En daarvan het 7e zangvers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt. Uit het 7e zangvers van psalm 89.
laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.